Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hele andere liturgie in ieder geval. Psalm 65 vers 1, de lofzang klimt uit Sion zalen, tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort en die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. Het eerste vers van Psalm 65. Naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 97 vers 4, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgrond prijzen, de ware God ten hoon knielt voor hem al gij gewoon zwicht voor den oppereer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Het vierde vers van Psalm 97 na het lezen van de heilige wet, na het zingen, zal u worden voorgelezen, allereerst uit 1 Petrus 5, de versen 1 tot en met 9, en daarna Psalm 131. We luisteren naar Gods heilige wet, wij zingen 97 vers 4, en daarna 1 Petrus 5, de versen 1 tot en met 9, en Psalm 131.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus eerst uit 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volwaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zij de oude onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijne tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld is, volbracht wordt. Vervolgens Psalm 131. Elit ha-ma'alot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in de dingen die mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in 1 Petrus 5 en daarvan vers 5, het middelste gedeelte. 1 Petrus 5, vers 5, het middelste gedeelte, waar wij lezen: zijt met de ootmoedigheid bekleed. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, dat kleed, dat missen wij. Wij zijn bekleed van binnen. En dat zal ook van buiten uitkomen met het kleed van de hoogmoed. En Heere, willen we waarlijk oprecht een ootmoedige worden of zijn, dan hebben we nodig dat gij uzelf aan ons openbaart als de hoge en de heilige, de verhevene, die niet woont in een huis dat met handen gemaakt is, maar in de hemelen die door ons mensenkinderen niet te omvatten zijn. Want toen Jesaja geroepen werd, toen zag hij de zomen van uw kleed hangen over de tempeldaken. En dat waren slechts de zomen. En u zegt zelf in uw heilig woord dat de aarde de voetbank is van uw heilige voeten. U zegt in uw woord dat de volkeren zijn als een stofje aan de weegschaal, als een druppel aan de emmer. De volkeren. En daar zijn wij er allemaal één van. Hoe nietig en klein zijn wij dan in uw grote en heilige ogen. En hoe groot zijt gij. De kennis is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij. En zo is het, Heere, als het gaat om de kennis Gods. En toch is het zo noodzakelijk dat gij uzelf aan een mensenkind openbaart, wil hij werkelijk verootmoedigd worden, klein gemaakt worden. En zou u dat willen schenken, niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Maar zou u het op een zodanige wijze willen doen, dat gij ons niet wegwerpt met een mannelijke wegwerping, Heere. Dat hebben wij verdiend. Als wij kijken in de spiegel van uw heilige wet, die onfeilbare wil van u. Wij hebben gezondigd, Heere. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. O Heere, niet alleen de zonde met onze mond en met onze ogen, met onze handen, met ons lichaam, maar ook de zonden die opkomen uit het goddeloos bestaan, uit onze innerlijke verdorvenheden en boze lusten. We weten met onze godsdienst en onze burgerlijkheid ons goddeloos bestaan zo gemakkelijk te verbergen, Heere. Maar uw alziend oog dringt diep door tot de vezels van ons bestaan en er deugt geen draad aan, Heere. En geef dat we dat niet zomaar met onze lippen zullen belijden, maar dat wij waarlijk dat zullen beleven voor uw aangezicht, Heere. Opdat wij het zullen belijden en beleven wat Jacob zei: ik ben geringer dan al deze weldadigheden, dan al deze trouw. Zoals Petrus het uitriep: ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Hoe kunt u nog met ons van doen hebben? Hoe kunt u nog met ons gemeenschap hebben? Dat zal toch ook de vraag worden van een ziel die verlegen gemaakt is vanwege de godsopenbaring en zijn eigen goddeloos bestaan. Hoe kunt u mij genadig zijn? En dat kunt u alleen maar door die vernederde knecht des Heren, die zelf de mantel van de ootmoed droeg, hem die de weg is gegaan van het vlees, die diep afgedaald is en zich voor God vernederd heeft. Dat allereerst voor de heilige rechter zich vernederd heeft. Die gebukt heeft en gekropen heeft. En die gepeild heeft tot in het diepste wat het is om tegen God gezondigd te hebben. Als er één is die dat gepeild heeft, dan is het die zondeloze borg en middelaar. Als er één is die het gepeild heeft, dat gij verontwaardigd zijt, Heere, dat gij u vertoornt met tijdelijke en eeuwige straffen over de ongerechtigheden, dan bent u het wel geweest, Heere Jezus. Als er één is geweest die Gods rechtvaardigheid heeft geëerd en gekust en omhelst, dan bent u het wel geweest. En zulk één betaamt ons, o Heere, om hem te mogen leren kennen, willen we werkelijk zonder verschrikken kunnen naderen voor een heilig en een rechtvaardig God. En Heere, zou u dat willen geven uit vrije genade, opdat we dat mogen beleven en dat wij ook daarin mogen onderwezen worden door uw Heilige Geest en vernederd mogen worden door uw Heilige Geest, om zo te mogen bukken en buigen voor uw heilig en onfeilbaar recht, om achter dat oordeel, waar de middelaar toch verborgen is, achter dat oordeel, hem te mogen leren kennen. Want achter de openbaring van het oordeel, daar verbergt zich immers de middelaar Gods en der mensen, om zich aan een doemwaardig zondaarsvolk te openbaren als de van God gegeven middelaar die tussen kan treden, tussen begeert te treden, tussen wil treden en tussen zal treden voor uw uitverkoren kerk. En Heere, geef toch dat we dat mogen leren kennen in ons leven wanneer we dat nog missen. Opdat we daarna staan mogen. Ja, dat doen wij van nature niet, Heere. Dan ontlopen wij uw heilig recht. Dan ontlopen wij dat oordeel op allerlei manieren. En Heere, dan moeten we waarlijk door u gearresteerd worden en geplaatst worden voor uw heilige eisen. Maar wanneer gij dat komt te schenken, Heere, in de tijd, voordat het sterven wordt, voordat we straks voor uw heilige rechterstoel moeten verschijnen, Heere, dan openbaart u zich toch ook als een genadig en een barmhartig God in Christus Jezus. En wanneer we daar iets van mogen kennen, dan, ja, dan zal dat heilgeheim steeds meer en meer open moeten gaan in ons leven. Want dan begint dat arme zondaarsleven. Want dan zullen we nooit boven de genade uit kunnen stijgen, Heere. Dan worden we bedelaars aan de troon van uw goddelijke genade. Om zoals een bedelaar te mogen sterven. Rustend en steunend op de verdiensten van een ander. Dat maakt waarlijk ootmoedig. Dat maakt hanteerbaar ook voor onze medemens, voor onze naaste. En geeft dat ook de vrucht mag zijn van de prediking van deze morgen. Opdat wij allen een pijl naar binnen zullen krijgen en vernederd mogen worden onder de krachtige hand Gods. Opdat gij ze zult verhogen te zijner tijd. En dat we in die vernederde weg mogen leren. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Er is veel bekommernis in de gemeente. Och, wilt u dan toch ook met hen zijn die het moeilijk hebben. Die rouw en verdriet hebben. Die strijd hebben in hun gezin met kinderen wellicht. Die niet mee willen. Heere, wilt u met die bekommernis zijn. Bekommernissen in huwelijken. Bekommernissen in familiekringen. Waar oneenigheid is. O God, wilt gij toch leren om ons het van ons af te werpen. Bekommernissen aangaande het lichaam, ziekte, pijn, de afbraak door de ouderdom. We denken aan zuster Bijl, die aan bed gebonden is. Heere, wilt u met haar zijn? Wilt u haar vertroosten, zoals u dat in het verleden ook gedaan hebt? Zodat ze mag ervaren dat gij haar niet vergeet en dat gij haar ondersteunt op het ziekbed. Wilt u ook zijn met zuster Verbaas, we mogen uw naam danken dat het wat stabiliseert. Ze mag het goed hebben met u, Heere. Wat is dat een wonder. En geef dat het ook vruchten mag afwerpen voor allen die om haar heen staan en haar spreken. Want daartoe hebt gij toch uw volk op aarde om uw lof te verkondigen. En dat zij tot op de tijd door u bepaald, als ze opgenomen mogen worden in heerlijkheid, vruchtbaar mogen zijn om anderen in te winnen voor u, o Heere. Gedenk ook degene die nog meeluisteren via de kerktelefoon die we niet noemen in dit gebed, de eenzaamheid die soms gevoeld wordt. Heere, wilt gij kracht geven aan allen die verpleegd en verzorgd worden. We bidden van u of gij ons wilt leren wat het is op de school van de Heilige Geest het kruis te dragen. Dat is niet alleen maar het dragen van de moeite van het leven. Maar dat is toch in het bijzonder dat vleeskruisigend leven achter u, Heere Jezus, aan te dragen en te beoefenen in de ware verootmoediging voor uw aangezicht. Om te sterven aan ons goddeloos bestaan. En u gelijkvormig te mogen worden in de gang van uw lijden en in de gang van uw opstanding. U ter ere, opdat uw volk een offer mag worden, een dankoffer alleen in en door Christus. Een gode welbehagelijke, liefelijke reuk naar den hemel. Zou u ons dat willen leren? En gedenkt aan allen die het daar moeilijk mee hebben, die daar een geweldige strijd in ervaren, dat de duivel hen plaagt door inwerpende gedachten. Wilt u ze beschermen, Heere? Wilt u ze staande houden? Wil ze doen zien op die strijdende middelaar die de kop van de duivel reeds vermorzeld heeft? Maak ons getrouw in de roeping Gods, wanneer wij delen mogen in die roeping Gods. En wilt gij er anderen nog voor inwinnen in ons midden, opdat onder de veelheid der onderdanen des konings heerlijkheid mag blijken. Heere, gedenk ons zo dan ook in het preken en hoor ons gebed alleen om Christus Jezus willen. Amen. Wij zingen van Psalm 131 en daarvan de versen 1 2, 3 en 4. Psalm 131 helemaal dus. Mijn hart verheft zich niet, o Heer. Mijn ogen zijn niet hoog. Ik verkeer, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Heb mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pasgespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Mijn ziel die naar den vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Dat Israël op den Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stilgerust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Het is Psalm 31, alle vier versen. Dan zingen we straks na het amen van de prediking Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoofdvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Het eerste vers van Psalm 62 na het amen van de prediking. Gemeente, jongelui, jongens en meisjes, waarom dragen wij eigenlijk onze kleding? Ja, zegt iemand, dominee, dat is niet zo makkelijk, niet zo moeilijk te beantwoorden, want wij dragen onze kleding om ons lichaam te bedekken. Juist. Om ons lichaam te beschermen tegen allerlei weersomstandigheden. En naargelang het weer is, zo kleed ik mij ook. En een ander die wat dieper afsteekt, die zegt, ja, ik denk dat u bedoelt, dominee, omdat wij door de zondeval blijken naakt te zijn geworden. Naakt. En in die kleding spreekt dan iets van ons gevallen bestaan. Juist, dat is zo. Hou je daar ook rekening mee als je je kleedt? Want dat is het doel van de kleding, dat wij daar ook iets van laten merken. Dus dat we niet pronkerig ons gaan kleden, of aanstootgevend, of verleidelijk. Maar dat wij in de kleding ons bedenken, wij zijn gevallen Adamskinderen. Kleren makende man, zo zeggen we wel eens tegen elkaar. En die uitspraak betekent dat bij het beoordelen van iemand men nogal eens op het uiterlijk afgaat. Maar daarin kunnen wij ons ontzettend vergissen, nietwaar. De Heere steekt altijd dieper af. Hoewel het uiterlijke niet onbelangrijk is. En dat komt ook in onze tekst naar voren. Het gaat vooral in onze tekst om het innerlijke kleed des harten. En daar willen we dan bij stilstaan als we luisteren naar het apostolisch vermaan. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. En dat schrijven we ook boven de prediking. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Drie gedachten. Hoe krijg je dit kleed van de ootmoed? Ten tweede, hoe draag je dit kleed van de ootmoed? En ten derde, voor wie draag je dit kleed van de ootmoed? Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Hoe krijg je dat kleed? En hoe draag je dat kleed? En ten derde, voor wie draag je dat kleed van de ootmoed? Nadat Petrus in zijn brief allerlei categorieën heeft aangesproken, zoals slaven, vrouwen heeft hij apart aangesproken, hij heeft de mannen apart aangesproken, de oudsten, de ouderlingen, wij zouden zeggen de kerkraad heeft die apart aangesproken. Maar ook de jongelui, dat vind je ook in onze tekst. Aan het begin van vers 5 staat namelijk, desgelijks gij jongen, zij de ouderen onderdanig, dus de jongelui heeft hij daar apart aangesproken. Gaat hij over in wat algemene huisregels, zou je kunnen zeggen. Want dan gebruikt u het woordje allen, in vers 5. En zijt allen elkander onderdanig. En dan komen we bij onze tekst. Zijt met de ootmoedigheid bekleed of versierd. Kleed van de ootmoed. Hij roept ze op om dat te dragen. Hoe krijg je dat? Kun je dat ergens kopen in een winkel? Kun je dat soms in de kerk krijgen? Is dat een vraag voor u en voor ons allen? Hoe krijg ik dat kleed? Als je dat echt vraagt, dan zeg je daarmee tegelijkertijd dat je het niet hebt. Heb je het niet dan? Hangt het niet in je kast? Dat kleed van de ootmoed. Hoe weet je dat? Hoe weet u dat? Beleef ik dat? Beleef ik juist het tegenovergestelde? Dat ik een hoogmoedig mens ben. Dat ik dat draag, het kleed van de hoogmoed. En dat van binnenuit steeds dieper, steeds intenser, ook naar ontvangen genade, dat ik mijzelf moet wegschamen voor Gods aangezicht. En dat ik moet zeggen, Heer, wat ben ik toch hoogmoedig. Ook wanneer ik een schijn nederigheid vertoon. Want de apostel Paulus wijst daar de Colossenzen op. Als de Colossenzen, als er onder de Colossenzen zijn die echt een leven hebben van raak niet aan en smaak niet. En dan zegt Paulus van ten diepste ben je hoogmoedig bezig. Want van binnen komt niet van binnen uit. Het is niet vanuit de liefde tot God. Zijn wij daaraan ontdekt, gemeente, dat ik een hoogmoedig bestaan heb? Dat ik in mijn diepe val in Adam getracht heb om op de troon van God te komen? Ik zal je bewijzen, jongelui. Als jij elke keer zegt, nou dat moet ik toch zelf weten. En dan mag ik toch zelf wel uitzoeken. En dat is mijn eigen mening. Dan is dat hoogmoed. Kijk, en we moeten allemaal van die troon afgestoten worden. En daarom als je vraagt, hoe krijg ik dat kleed? Ik hoop dat er velen, ja allen hier mogen zijn die zeggen, dat zou ik ook wel willen weten. Dat is een gave van God. Die kun je niet kopen. Met welk bedrag ook. Het is een kleed dat zeer duur betaald is door het bloed van Christus. Het is een genadegift. Het is een gift die de Heilige Geest verstrekt aan een hoogmoedige zondaar. Ik las ergens, ootmoedigheid komt overeen met de natuur van de Heilige Geest. Immers de Heilige Geest is afgebeeld in de schrift door een nederige duif. En de Heilige Geest, die werkt die ootmoed niet slapen, mensen. Er zijn er die slapen onder ons. Dat is oneerbiedig. Dat is oneerbiedig. De Heilige Geest die werkt dat op verschillende wijzen. Hij gebruikt met name ook de weg van Gods voorzienigheid en leiding in het leven van een zondaar om je ootmoedig te maken. De meest hoogmoedige, de meest hardnekkige kan de Heilige Geest nederige zondaar maken. Ik zal een paar voorbeelden geven uit de Heilige Schrift van mensen die door de Heilige Geest, door God zelf vernederd werden. Nebukadnezar, de grote koning van Babel, die alles had en alles voor elkaar kreeg. Die hele volkeren wist te verhuizen van het ene land naar het andere land. Een grote, machtige stad had gebouwd. Deze koning Nebukadnezar, die wordt in Daniël 4 vers 32 omschreven als een dier die in het gras loopt te kruipen en gras eet. En zich aanstelt als een dier. Zijn nagels beginnen te groeien en zijn haar begint te groeien. Hij is nat van de dauw en hij is vies en modderig. Daar kruipt die grote koning Nebukadnezar. Hoe komt dat?
omdat God de Almachtige hem diep vernederde. Totdat hij erkende dat er één is die boven hem staat. Dat er één is die een grotere koning is dan hij zelf is. Dat er één is die almachtig is. En niet Nebukadnezar. Totdat hij de God des hemels aanriep. En beleed als de allerhoogste God. Denkt u nou werkelijk dat dat niet met u kan gebeuren? Dat de Heere je diep vernedert. Door een bepaalde weg van ontluistering. Terwijl je zo op zo'n hoog voetstuk stond. In je zelfverbeelding. En ook naar de mening van mens. Denk je nou werkelijk dat de Heere je niet klein kan krijgen? Nog een voorbeeld uit de Heilige Schrift, waardoor een mens verootmoedigd kan worden. Ik denk aan Manasse. Manasse die er alles aan deed om God te tergen en God uit te lokken. Dat was een jongen die erbij opgevoed was. Hij had een degelijke opvoeding gehad. Een godzalige vader had hij gehad. Maar hij deed er alles aan om er tegenin te gaan. En God als het ware uit te lokken. Dat hij met zijn toren zou komen. Hij kwam toch niet met zijn toren. Hij spotte met de profeten. En toen. Toen kwamen de vijanden en die namen hem gevangen en sleurden hem naar de gevangenis. En we lezen in 2 Kronieken 33 vers 11. En hij vernederde zich voor het aangezicht van de God der vaderen. De Heere krijgt een mens wel klein. Zo kan het ook met u, met jou. Je kunt nog je zo verzetten tegen de roepstemmen van God. En je kunt er misschien wel mee spotten. En je er tegen verzetten. Maar als God je klein gaat maken, dan word je het hoor. Maar de Heere die kan ook door de goedheid Gods een mens vernederen en klein maken. Dat hij een mens overweldigt, zoals Petrus dat beleefde toen hij de Heer Jezus ontmoette bij die wonderbare visvangst, dat ze als gewone vissers daar bezig waren, een eindje uit de kust, en dat de Heer Jezus toen zei dat ze nog een keer dat net moesten werpen, en dat ze een geweldige visvangst kregen. En ze konden het niet binnenkrijgen. Het net scheurde. Zoveel vissen zaten erin. En dat hij zo overweldigd werd. Door de goedheid Gods. Dat hij in het licht van de goedheid Gods. Zichzelf kreeg waar te nemen. Als een slecht en goddeloos mens. En dat hij het uitriep. Ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Zo kan het ook. Dat de Heere je overweldigt met zijn liefde. En dat hij je verbreekt. Zodat je gaat huilen vanwege de goedheid Gods. En wie jij daar tegenover tot nu toe geweest bent. Jacob die het tegen Esau beleed als hij terugblikt op zijn eigen leven. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. O, hij voelt het van binnenuit door het ontdekkend licht van Gods lieve geest. Bij hem opkomen dat hij niet kan snoeven tegenover Esau, dat hij niet kan zeggen tegen Esau, ach Esau, ik heb het per slot verrekening maar beter gedaan dan jij gedaan hebt in je leven, niet waar? Ik heb tenminste geluisterd naar mijn opvoeding. En nee, hij kon dat niet. Hij voelde van binnenuit, wie ben ik, Heer? Dat u onderscheid gemaakt hebt daar waar het van nature niet is. De Heilige Geest, hij vernedert je soms ook door een persoonlijk bezoek. Zoals David dat kreeg van Nathan. Terwijl hij maandenlang hoogmoedig, hardnekkig over de aarde ging en zijn zonden verzweeg. En dat Nathan zei, gij zijt die man. En daar rolde hij naar beneden. In het dal van de ootmoed kwam hij terecht. Door concreet de zonden aan te wijzen. De zonde van overspel, de zonde van moord. Later de zonde van de volkstelling. En dat God later ook bij de zonde van de volkstelling hem kwam te straffen voor zijn zonde. En dat die straf, dat hij die billijkte. En dat hij zich mocht vernederen onder de krachtige hand Gods. Hoe werkt de Heilige Geest? Hoe geeft de Heilige Geest dat kleed van de ootmoed? Ook bij de voortgang van het geestelijke leven. In het leven van Gods kinderen. Dat doet de Heere door de wortel van onze inwonende verdorvenheid. Kinderen Gods in ons midden. Niet weg te nemen, maar te laten zitten. Ik las dat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis zo treffend. Een zondagavond hadden we het er ook even over toen we bij elkaar zaten. Waarom laat de Heere dat nou zitten? Dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 15 zo treffend. Hoewel zij, dat is die inwonende verdorvenheden, nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet worden toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden. Zo, kind van God in ons midden, zo voedt de Heere u op. Door dat te laten zitten, dat ene, waarvan u zegt, ach, was ik dat ene nou maar kwijt. Daar ga ik nou zo gebukt onder. O, was ik nou maar aan dat ene gestorven. En dat zijn de inwonende verdorvenheden, de goddeloosheden. Arnoldus Rotterdam zegt in zijn verklaring, dat doet de Heer uiteraard niet om gerust te slapen in de zonde. Dat een kind van God zegt, nou ja, zie zo gelukkig dat ik dat gehoord heb. Dat de Heer dat laat zitten met een doel. Dan hoef ik mij daar verder ook niet over te bekommeren. Dan hoef ik daar niet tegen te strijden. Nee, zegt Arnoldus Rotterdam. De Heer geeft dat in het leven van zijn kinderen om daaronder te zuchten en te verlangen. Om verlost te worden van dat lichaam des doods. Om tegen de zonde te strijden. Kijk, die wortel zit er, maar daar komen uitlopers uit. En die uitlopers die moeten telkens uitgeroeid worden. Die gedachten die daaruit voortkomen. Die blikken, die handelingen die daaruit voortkomen. Daar moet tegen gestreden worden, zegt Arnoldus Rotterdam. Om zo ook tot de overwinning gevoerd te worden. De innerlijke verdorvenheden, zegt hij, het tweede wat hij noemt is. Dat is vooral ook wat Petrus bedoelt. Het gevoel der verdorvenheid doen, de heiligen brengen tot zelfvernedering. Dat is de scherpe doorn in de zelfverheffing. Het is de leermeester van de lijdzaamheid. Het is de bron van de bewogenheid met onwedergeboren zondaren. Hoe krijg je dat kleed? Wil je dat kleed eigenlijk wel? Ja, we kunnen wel nederig praten, maar wil je het ook zijn? Echt verootmoedigd. Gods kinderen ontvangen dat kleed. En dat kleed, dat is een doorgaand werk in de ziel. Die blijvende verootmoediging voor Gods aangezicht uit de hand van Gods genade, door het werk van de Heilige Geest. Kijk, en als je dat kleed mag ontvangen uit genade, dan weet je dat in je leven, dat de Heere een keer gezegd heeft in je leven: kom af! Kom af! Zoals Zacchaeus uit die boom werd geroepen. We hebben allemaal wel een boompje waar we in zitten. De boom van eigenwaan, eigendunk, eigen kracht, eigen bezit, eigen goederen, eigen lof. Kom af van die boom. Welke boom zit je nog? Van welke boom moet je afgerukt worden door de krachtige hand Gods? Maar wanneer dan die verootmoediging plaatsvindt, dan zal dat in de vrucht openbaar komen. Dat begint al bij het begin van het geestelijke leven. Maar als het goed is, ook bij de voortgang van het geestelijke leven. Je kunt dat aan iemand zien. Dat wordt op een bepaalde manier uitgedragen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe draag ik het kleed van de ootmoed? Zijt met de ootmoedigheid bekleed, zegt apostel Petrus. Het is een bevel van zeren wegen. Dat bevel dat klinkt tot ons allen, gemeente. Ook tot mij. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Doe dat aan door het waarachtig geloof. Hoe draag je dat kleed? Dat draag je in de weg van de navolging van Christus. De Heer Jezus heeft zelf zo menigmaal tegen zijn discipelen dat gezegd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik denk aan het woord van Paulus in de Filippenzenbrief. Hij zegt: dat gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus was. En dan gaat hij verder. Die een dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. Paulus zegt elders in Romeinen 12: tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u bij de nederige. Een kind van God is geroepen om te strijden tegen zijn hoogmoedig bestaan en te staan naar die ware ootmoed. Hoe draag je het? Je draagt het in je hart als het goed is. Het moet een zaak van het hart zijn. Want de huigelaar die draagt het alleen maar van buiten. En de huigelaar die kan ook in zijn lichamelijke houding zo'n nederige gestalte aannemen. Die kan ook een nederig gezicht trekken. Denk aan Agab, die zich ook vernederde. Hij scheurde zijn koninklijke mantel en hij deed as op zijn hoofd en hij deed een zak om. En hij stelde zich nederig aan toen hij de straf gehoord had uit de mond van de profeet. Maar het was buitenkant, geliefden. Hij had geen deel aan de genade van de ootmoed. Maar neem nou David. We hebben het samen gelezen in Psalm 131. Mijn hart is niet verheven. Ja, je kunt zeggen, ik vind dat wel een beetje hoogmoedig en een beetje overmoedig van David klinken. Maar in Psalm 131 wordt hij gedreven en geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij mag in alle oprechtheid dat belijden, tot eer van God. Mijn hart is niet verheven. Kunt u dat nazeggen? Hoe draag je dat? Nou, blik eens naar binnen. In het hart is daar de vernederde genade gekomen. En mag u op goede gronden zeggen, mijn hart is niet verheven. Ik sta niet naar iets wat te groot is. Ik sta niet naar hoge dingen. Dat weet de Heer. Het is de Heer om het hart te doen. En dat belijdt een ziel in de binnenkamer. Daarom, hoe krijg je, dat weten we, hoe draag je dat kleed? Hoe draag je dat? Nee, dat is niet dat je een soort minderwaardigheidsgevoel bij je gaat kweken. Een soort miskenning. Dat kan ook soms zo gemaakt lijken, niet waar. Als een ander eens een keer wat bij je signaleert, dat je zegt, nou nee hoor, dat kan ik helemaal niet. Nee hoor, dat is helemaal niet goed wat ik gedaan heb. Terwijl je best wel weet dat het goed is geweest wat je gemaakt hebt of wat je gedaan hebt. Maar dat je dat miskent. Of dat je een soort minderwaardigheidsgevoel kweekt. Van dat je altijd jezelf naar beneden haalt. En dat je zegt, nou ja, dat zal dan wel de ootmoed zijn. Dat zal wel de nederigheid zijn. Dat ik zeg, nou ja, ze hoeven mij niet leuk te vinden. Ze hoeven mij niet goed te vinden. Ze hoeven mij niet geweldig te vinden. Nee, nee, jonge mens. Dat is de ware ootmoed niet. Ootmoed, dat is een gezindheid van binnenuit. Dat je het niet miskent. Als een ander eens tegen je zegt, nou, dat is goed wat je gedaan hebt. Maar dat je de Gever eert. En dat je leeft vanuit dat beginsel. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Wat hebt gij? Laat het eens zien. Al je talenten die je van God gekregen hebt. Gekregen hebt. Ja, sterker nog, te leen. En als je dan door Gods kracht en genade iets mag doen op aarde, dat je dan zegt, ja, dat is nou allemaal leengoed. Ja, dat is nou allemaal omdat de Heere mij dat geeft. Dat heb ik niet van mezelf. Altijd van je afwijzen. Hoe draag je dat kleed? Van je afwijzen. Kijk, wanneer wij een nieuwe jas hebben gekocht, dan laat je dat zien. Dan wijs je naar die jas. Hoe vind je mijn nieuwe jas? Maar het kleed van de ootmoed wijst van zich af. Wijst juist van zich af. En zegt, de Heere alleen, de eer. Het is de Heere die mij verdraagt. Het is de Heere die mij draagt. Het is de Heere die mij kracht geeft. Het is de Heere die mij bekwaam maakt. Het is de Heere die mij ondersteunt. En zo komen ze ook openbaar. Kleine gedachten van zichzelf hebben als het gaat om een bestaan. Niet minderwaardigheidsgevoel, maar kleine gedachten. Als ik het zelf zou moeten bedenken, als ik het zelf zou moeten doen, en als ik het zelf zou klaar moeten spelen, er zou niks van terechtkomen. Wandel voor Gods aangezicht. Abraham, die kende daar iets van. Zo ging hij met Lot om. Zo ging hij met God om. Zie toch, zegt hij tegen de Heere, ik heb mij onderbonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Zo draag je dat kleed van de ootmoed. In het besef dat je stof en as bent voor God. In het besef dat het waar is wat de schrift zegt. Tot stof zult gij wederkeer. Dat je as bent. Dat wil zeggen dat God recht heeft om mij tot as te maken. Dat is wat, dat is diep. Met zijn vuur, met zijn heilig verterend vuur, tot as te maken, hoewel ik stof en as ben, Heere. Voor uw heilige ogen, zo draag je dat kleed uit. Ja, gemeente, dan gaat er ook wat van je uit. Voor wie draag je dat kleed van de ootmoed, onze derde gedachte? Want het treedt wel naar buiten toe. Het is een zaak van het hart. Het is een zaak van het innerlijk. Maar het komt naar buiten toe. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. In het Grieks gebruikt Petrus een woord voor bekleden. Dat doet denken aan een soort dienstkleding van een lakei. Die gedragen wordt bij een koning. Dat hebben wij ook wel eens gezien met Prinsjesdag. Zag je ook van die mooie foto's van die dienstknechten van onze koningin in zo'n prachtige livrei in een dienstkleding, niet waar? Keurig netjes vastgeknoopt. Nou, denk erom dat ze in de vroege morgen zich van alle kanten hebben beproefd en hebben laten helpen om zo'n mooi pak aan te trekken. Nou, dat woord dat staat er eigenlijk ook in het Grieks. Een herkenbaar kleed. Herkenbaar aan de kleur. Herkenbaar aan de knopen. Zoals zo'n dienstknecht. En er staat dan ook heel letterlijk in het Grieks. Zijt met de ootmoedigheid vastgeknoopt. Zo staat het er eigenlijk. Zodat het vast klaar zit en dat het niet zomaar een beetje losjes hangt, zorgvuldig aangedaan. Daar gaat het om, geliefde. Dat ik een nederig hart heb met nederige gedachten. Voor wie dan? Nou, vraag het eens aan die lakei, 's morgens vroeg. Zeg, voor wie doe je je uiterste best om dit kleed aan te trekken? Waarom ben je zo precies? Dan zegt hij, het is vandaag Prinsjesdag. En dat doe ik voor de koningin. Voor wie, kind van God? Dien je je met ootmoed te bekleden? Voor de koning. Voor de koning der koningen. Voor God. Dat staat ook heel duidelijk in het zesde vers. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Het is tot eer en verheerlijking van de hoogheilige God. Zoals David dat ook zegt in zijn danklied in 1 Samuel 7. En daarvan de versen 18 en 19. Als hij zegt, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Maar dan staat er, en toen ging de koning David in en hij bleef voor het aangezicht van de Heer staan. En hij zei het, Heer, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Hij was als een lakei, met eerbied gesproken. Hij had het kleed van de ootmoed vastgeknoopt voor het aangezicht van de Heere. En daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere. Maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken. tot van verre heen en de naar de wet der mensen, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken, want gij kent uw knecht, Heere, Heere. Het is ook de gestalte die we straks ook gaan zingen met Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Kleed van de ootmoed. Dat is een kleed dat je gaat bukken en buigen onder Gods weg. Ook onder Gods kastijdende hand in je leven. En dat je zegt, Heere, ik zeg niks. Ik ben stil voor uw aangezicht, want gij hebt het gedaan. O, dat zoete buigen onder God en onder de wegen Gods in ons leven. O, mij te verenigen met Gods weg. Ook al is die weg voor mij vleeskruisigend, diep verootmoedigend en ontdekkend. Al moet ik des te sterker soms de plagen van mijn ziel ervaren, maar dat God dat zoete buigen geeft in mijn ziel, dat heilzame buigen onder hem. Denk aan die tollenaar in de tempel, die mocht ook buigen voor God. O, hij voelde de kwaal van binnen in zijn verdorven bestaan. Hij voelde dat hij tegen God gezondigd had, maar toch, er was zo'n zoete betrekking op die God. Hij vluchtte niet bij God vandaan, maar hij vluchtte naar God toe, naar het heiligdom toe, naar het altaar toe. En hij mocht door genade dat lieve bukken en buigen kennen onder God. Hij zocht het laagste plaatsje. Hij zocht een houding waarin dat tot uiting kwam en dat was niet gemaakt. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Hij sloeg op zijn borst en hij stond van verre en hij sprak, o God, wees mij de zondaar genadig voor God. Dat is het eerst. Als je dan die lakei vraagt, doe ik voor de koningin, doe ik voor God. Doe je dat ook? Ken je dat? Als je het nieuwe leven kent, dan ken je dat. Dan weet je dat. Dat zoete buigen onder God. Dat God goedkeuren. Maar een kind van God, die heeft ook een roeping naar zichzelf toe. Voor wie doe je het? Ook voor zichzelf. Voor zichzelf, ja. Dat je dat beoefent voor jezelf. Zoals Jeremia 9 vers 23 zegt, een wijze beroemen zich niet op zijn wijsheid en een sterke beroemen zich niet op zijn sterkheid. En een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Spreuken 12 vers 9. Beter is die zich gering acht en een knecht heeft, dan die zichzelf eert en broodgebrek heeft. Voor jezelf, kind van God. Gemeente van Barendrecht. Dat je het ook zo uitdraagt voor jezelf. En dat doe je ook allereerst in de binnenkamer. Dan ga je ook met jezelf praten. Doe je dat wel eens? Zeg je dat wel eens? Noem je naam dan wel eens? Zeg je wel eens, pas nou op, man, voor je hoogmoedig bestaan. Waarschuw je jezelf wel eens? Bestraf je jezelf? Zeg je dan wel eens, o, dat goddeloze, hoogmoedige hart van me. Is er dan ook tegelijkertijd die bede, o God, verneder me toch, vergeef me toch. Heere, dat ik toch die hoogmoed niet zal uitleven. ben zo tevreden met mezelf. Ben zo ingenomen met mezelf, Heere. Ik heb het zo goed met mezelf getroffen, Heere. Heere, als u me de vrije loop geeft, dan laat ik me van alle kanten bewieroken. En dan laat ik me van alle kanten eren. Dan beroof ik u van uw eer. Dus dat kleed van de ootmoed, ook voor jezelf, maar ook voor je naaste. De derde die ik wil noemen, voor wie draag je dat kleed? Voor de naast. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid acht de ander uitnemender dan zichzelf. Voor je naast. Als je nou om het een of ander dingetje verongelijkt wordt, dat je niet gelijk kwaad wordt. En dat je niet gelijk gaat spreken over hoe je hem terug zult pakken en je zult wreken. Als een ander nou eens je vernedert op een bepaalde manier, verdraag het. Verdraag het. Zoals David dat mocht doen toen Simei hem ging uitschelden en ging bespotten. En dat de mannen van David Simei wilden doden, maar dat David zei van laat hem gaan. Wellicht heeft God hem gestuurd. Als er nou eens wat is tussen je naast, ach, stap er toch overheen. Nou maar dominee, het is een berg voor me geworden. Stap er toch eens overheen. Ach, vergeef het dan. Toe. Dat is voor je naaste, dat kleed van de ootmoed dragen. Vergeef het toch. Ach, doe het toch, alstublieft. Ik zeg het in naam van mijn koning. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. In alles ten vierde, in alles, altijd en overal in Gods huis. Aan de tafel des Heren. In de kleding die we dragen. Ook dagelijks. Op straat. Als we eten. Kleed van de ootmoed aantrekken. Altijd aantrekken. Altijd. Met drinken. Met een verjaardag. In een gezelschap. Ook in een gezelschap van Gods volk. In de kerk, overal, op je werk, het kleed van de ootmoed dragen. De Heer Jezus zelf heeft dat kleed gedragen. Ik zie hem op een gegeven moment in het gezelschap van de discipelen opstaan. En hij doet het slavenkleed aan. En dan gaat hij met een schaal met water en een doek langs de voeten van de discipelen. En hij gaat al die bevuilde voeten wassen. Dat is het kleed van de ootmoed. Al die geestelijk bevuilde voeten gaat hij wassen. Zo diep heeft hij zich vernederd. Hij is de dienstknecht van Gods kinderen. Zo kruipt hij voor u, kind des Heren. En dan zegt de Heer Jezus ook heel duidelijk. Zo zijt gij ook geroepen elkanders voeten te wassen. Om mijn voetstappen te drukken in de ware navolging van deze vernederde Heer Jezus Christus. Weet je wat een waarlijk ootmoedig mens is. Dat is een mens die gedurig bepaald wordt bij zijn inwonende verdorvenheden, dat hij nooit, nooit kan zijn die hij moet zijn, maar die ook door de genade des Heiligen Geestes, door de oefeningen des geloofs, gedurig bezig is met de nederige gestalte van de Heer Jezus Christus. Want een recht ontdekte zondaar door Gods lieve geest, die Christus nodig heeft leren krijgen voor eigenaar te leven, die heeft juist de vernederde gestalte van de Heer Jezus zo lief. Die is hem zo dierbaar geworden, omdat hij inzicht heeft gekregen als er één is geweest die voor God het kleed van de ootmoed heeft gedragen. Kleed van de nederigheid. En voor zichzelf. Namelijk om. Hij had die strijd natuurlijk niet. Met zijn inwonende verdorvenheden. Maar voor zichzelf was hij bereidwillig. Als mens moest hij voortdurend gehoorzaamheid leren. Ging bukken en buigen. En voor de naaste. En daarom waren. Ja, waar moet een mens gebracht worden, wil hij ooit zo ver komen in het stof voor God, in de verootmoediging voor God, dan wordt hij een makkelijk mens voor zijn naast. Dan wordt hij een aangenaam mens voor zijn naast. Ja, dan heeft hij echt een kleed aan als zo'n lakei voor de koning der koningen. Hem tot eer. En daarom, gemeente, bedenkt. Al wat waarachtig is. Al wat eerlijk is. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. En al wat liefelijk is. En al wat weluit. Amen. eindigweggebed. Heere, doe niet naar onze zonden en afmakingen, maar wilt ge ons genadig uw Heilige Geest verlenen, opdat ook dat kleed van de ootmoed in ons hart gewerkt zal worden. U ter ere, en ook onze ziel tot zaligheid, maar ook zo profijtelijk in de omgang met onze naasten. Heere, dat het toch in alles openbaar mag komen. En wanneer we nog niet ontdekt zijn aan ons hoogmoedig bestaan, wilt u ons dan van de troon afstoten, Heere? Wilt u ons dan verootmoedigen, het zij door uw straffende hand, het zij door uw zegeningen, maar dat wij toch in dat licht van wie u bent eens waarlijk een verbrijzelde en verslagene van hart mogen worden, om ons diep voor u te vernederen, te bukken en te buigen, Heere, het laagste plaatsje in te mogen nemen. Dat is toch de begeerte van een waarlijk verootmoedigd zondaar, om achter u aan te komen, om u te volgen in welke weg u ook gaat. O Heere, dat wij dan uw beeld gelijkvormig gemaakt mogen worden in de gang van uw lijden, dat ons vlees gekruisigd zou mogen worden, Heere. En in de gang van uw opstanding, dat uw werk toch op mag staan in de ziel. Heere, zou u ons dat willen leren op de school van het lijden, op de school van de aanvechtingen, van de beproevingen, van de verdrukkingen, op de pelgrimsweg naar het hemelse Sion. Het is een smalle weg, Heere, maar het is een goede weg, een gode verheerlijkende weg, waarin u ook uw kinderen de ware hemelse blijdschap doet proeven en smaken. Nee, ze zouden nooit iets af of toe willen laten doen door mensen of door zichzelf, door de duivel van deze weg. Heere, wanneer ze op een plek zijn, dan aanbidden ze die weg die Gode welbehagelijk is. Leer ons dat, Heere, en aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen we 10e vers van Psalm 118. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zaligheden. Het is het 10e vers van Psalm 118. ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.